Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
We zijn er weer eens op de traditionele maandag Koffie Corner 53. En we hebben opnieuw iemand van de FC te gast. Hartstikke mooi dat je er bent. Wouter Gudde, algemeen directeur. Welkom.
Dankjewel.
Voor het eerst hier in de podcast. Heb je al in meerdere of in andere podcasts gezeten?
We hadden net voor de uitzending over boerenmacht. daar ben ik geweest.
Kon veel minder.
Kon veel minder inderdaad.
Was dat leuk?
Ja, was leuk.
Nou, dan laten we erop hopen dat je het hier ook leuk vindt. Martin Drent is er weer.
Ja, ik durf weer.
Met 3 punten in de zak als trainer. Dus jouw zelfvertrouwen is groot. Stefan Bleker.
Als speler niks, hè?
Nee, als speler was het weer niks.
6-0 verloren, hè?
Met Mussel tegen.
Ja.
Oh, dat weet je niet eens. Ja, dat is lekker. Dat schiet lekker op. We beginnen met de stellingen. Voordat ik trouwens moet zeggen dat Stefan Bleker er natuurlijk ook is. Stellingen, Martin. Asoro en Sierhuis. Dat is het perfecte spitse koppel. Niet Benschop en Sierhuis.
Nee.
Wouter Gudde. Eens of oneens. Het begrotingstekort is over 2 jaar teruggebracht naar 0.
Oneens.
Om weer aan te haken bij de subtop heeft FC Groningen een grote private investeerder nodig.
Oneens.
FC Groningen kan het wel af met een tweekoppige directie.
Te vroeg om wat over te zeggen.
We gaan trouwens straks iets genuanceerder hierover doorpraten, hoor. Dus de vereiste is wel echt dat je op een stelling eens of oneens zegt. Eerst.
Oneens.
Oké. Dan gaan we beginnen. Eerst natuurlijk toch even die wedstrijd. Groningen-Willem II. Ik merkte op de social media, want ik heb de wedstrijd niet live kunnen zien, wel de samenvatting, maar op de social media vooral en bij supporters, ja, echt een positieve vibe. Volgens mij was het voor het eerst weer in weken dat er zo positief over de club werd gepraat. Wouter, als directeur, hoe kijk jij daarnaar? Want Nijland was echt een supporter. Hoe kijk jij daarnaar op zo'n tribune?
Voor ons was het heel belangrijk uiteraard dat we de wedstrijd gingen winnen. Hè. Inderdaad, het was over de attractiviteit van het spel was er voldoende op aan te merken. Ik was wel blij dat we uiteindelijk punten pakten in de weken daarvoor. Want dan gaat het wel gewoon om resultaat halen.
Vond je het wel terecht, de kritiek op het spel?
Jawel. Volgens mij vond iedereen het ook wel terecht. Hè. Je doet een aantal dingen goed. We geven heel weinig kansen weg. We staan goed. We stoppen er genoeg energie in. Alleen het is niet altijd leuk om naar te kijken. En ik vond dat het gisteren een hele goede mix was van allebei.
Hoe zit jij op de tribune dan? Want ik heb Hans vorig seizoen bijvoorbeeld hebben we die gefilmd bij zijn afscheid. En die zit daar echt bevlogen. En die kan bijna niet op zijn stoel blijven zitten. Als een speler een kans mist, dan kan die speler er ook helemaal niks meer van. Die wordt echt dan met de grond gelijk gemaakt. Scoort hij dan, wordt verteld.
Beleid.
Ja, vertelt hij aan iedereen hoe goed die speler is. Maar die leeft echt mee als een supporter, zeg maar. Ja. Hoe is dat voor jou?
Nou, ik vind dit wel een van de moeilijkste dingen van het vak. Als je zelf gaat voetballen op het moment dat, dat zal Martin ook weten, dat het fluitje gaat, dan ben je vaak je spanning ben je kwijt. En op de tribune heb je gewoon continue spanning, omdat je ook weet dat er heel veel van afhangt. Je gaat doorrekenen. Oké, stel we zouden 3 punten pakken tegen Willem II. Dan komen we op plek 8 of plek 9. We krijgen Vitesse uit, we krijgen Feyenoord thuis. Ja, dat zijn op papier wat moeilijkere wedstrijden. Dus het is wel heel belangrijk dat je wint. Dus je bent 90 minuten echt zenuwachtig. En ik vloep er ook wel eens wat uit. Ik denk niet zo erg als Hans dat heeft gedaan. En Mark-Jan is ook wat. Die komt er ook wel wat meer voor zijn mening uit. Alleen, het is echt een moeilijke spanning om weg te stoppen vooral.
Is het dan ook moeilijker omdat je zelf in een bepaalde rol daar zit, zeg maar?
Ja, ook.
Als je thuis op de bank in je eentje zou kijken, zou je dan anders zou ik
wel
zijn?
Dan zou ik wel ander gedrag vertonen.
Ja, hè? Ja.
Daarom wordt hij ook naar het stadion gestuurd.
Het is natuurlijk ook een beetje egoïstisch gedrag, hè? He, want de belangen zijn natuurlijk heel erg groot. Je weet wat een overwinning kan doen. Mm, je weet ook als jij 3 keer verliest. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar dan durf ik geen teletext te kijken. Of hoe staat Gomos ervoor als je 3 keer verliest?
Ja. Hey, staat Gomos op teletext?
Nee, die staat niet op teletext. Ja, die staat wel op teletext. Ja, die staat er wel op.
Jongens, we gaan het niet over Gomos hebben.
Nee, maar ik bedoel de belangen zijn heel erg groot.
Nee, zeker,
kijk naar de afgelopen maanden naar Jaap Stam. Dat was als speler, was natuurlijk een hele rustige speler. Raakte nooit in de war. En als trainer, dan komt er toch wel heel veel op je af. En ja.
Voel jij wel, als je inderdaad op de tribune tijdens een wedstrijd zit, voel jij andere druk dan bij Excelsior?
Nee, want uiteindelijk weet je ook daar waar je mee bezig bent. En bij elke voetbalclub gaat het gelukkig nog steeds wel, omdat je gewoon elke week 3 punten probeert te pakken. Alleen ja, de druk is hier wat anders. Hè. Als men Groningen Willem II heeft, ja, dan verwacht men gewoon een overwinning. En Excelsior Willem II, ja, dan komt men met wat minder verwachtingen naar het stadion, ja, denk ik.
Martin, 4-4-2, nu al twee wedstrijden op rij, competitiewedstrijden vanaf de basisopstelling. Mm-hmm. Nu met Asoro en Sierhuis, eigenlijk per toeval is dat zo ontstaan, want vlak voor de wedstrijd, hoe zat dat, Stefan?
Nou, het was zo, Sierhuis die kon geen 90 minuten spelen, die had tegen Hakkemase Boys, nou ja, ging die met tranen in de ogen van het veld, omdat hij op zijn schouder volgens mij was gevallen, had hij ontzettend veel last van, heeft sowieso wat last. Af en toe van zijn gewricht. Hij heeft hele soepele, echt extreem soepele gewricht. Ook wel zijn een schoudertje uit de kom en dat soort dingen gebeurt dan bij hem. En Benschop, ja, die was ook nog niet helemaal 100%. En Buijs had zoiets van, ja, ik start met Sierhuis. Want stel, hij gaat er na een kwartier af. Dan weet ik wel dat Benschop de rest van die wedstrijd kan volspelen. Maar andersom was dat niet helemaal zeker. Hè? Stel, Benschop, daar gebeurde iets mee na een kwartier, 20 minuten, ik zeg maar wat. Dan durfde Buijs niet helemaal 100% zeker te zeggen dat Sierhuis dan ook die 90 ging volmaken. Benschop kreeg ook nog een tik volgens mij in die wedstrijd tegen Hakkemase Boys. Dus ja, vandaar dat Buijs iets had. Ik ga niet met die twee starten, want dan ben ik twee wissels kwijt. En stel je nou voor dat je in de 60ste minuut met 1-0 achter staat en dan haal je een spits eraf. Ja, dan krijg je natuurlijk, ja, ook een hoge lach over je heen.
Ja.
Dus vandaar dat hij voor Asoro koos. En maar Asoro heeft het ook tegen Heerenveen natuurlijk even laten zien. Hè. Toen heeft hij ook een tijdje daarvoor ingestaan met z'n tweeën, zeg maar.
Hoe vond je dat het ging, Martin?
Ja, pakte goed uit. Asoro was heel bedrijvig. Sierhuis altijd. Wat jammer was van Asoro, hè, dat hij toch twee behoorlijke kansen liet liggen. Maar ik vond het leuk. Ik vond het bedrijvig. Ik denk dat uiteindelijk Benschop en Sierhuis wel het koppeltje gaat worden. Misschien wel moet worden. Maar ik vond het leuk. Kijk, Asoro heeft natuurlijk alleen nog maar in tweede gespeeld. Hè? Mm-hmm. En je ziet ook wel een stukje spanning, denk ik, nog bij hem. En hij moet daaraan wennen.
Is Asoro wel een echte afmaker? Want ja, als je hem nu alleen hierop zou afrekenen op deze wedstrijd, zou je denken van niet. Maar nee, ik weet niet hoe jij dat ziet.
Een bijzonder verhaal. Hij is op zijn 16 al getransfereerd naar een Premier League club. Dat was echt een heel groot talent. Nou, dat is ook een enorme stap geweest.
Hey, best This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
Ja, ik vind dat hij iets brengt wat andere aanvallers wat minder hebben. Hij heeft heel veel diepte in zijn spel. Hij is inderdaad wat opportunistischer is hij dan raak. Ik denk ook dat hij een mannetje makkelijk uit kan spelen. En ik vond dat er gisteren wel goed uitzien.
Voor het publiek leuk om naar te kijken. Zo'n jongen
als je
voor
kijkt, hij is 1,75. Heel veel kopduels hij wil. Ja. Bizar.
Ja, ook dan waar de tweede goal uitkomen.
Nou,
ja,
precies. En ja, ik vond wel dat hij ik vind dat hij iets heeft wat die andere twee eigenlijk niet hebben. Ja. En ik vond juist gisteren de combinatie met Sierhuis echt veel beloofd. En op basis van die wedstrijd van gisteren vind ik eigenlijk dat hij wel een basisplek verdient tegen Vitesse. Nou, ja. Je hebt nu een wat bewegelijker, dynamischere spits als Asoro. En daar een iets statischere jongen zoals Sierhuis omheen. En het was ook wel mooi om te zien dat Sierhuis ook bijna een assist had. Als Asoro die kans na een paar minuten erin had geschoten. Ik vond het wel mooi, die wisselwerking.
Mm-hmm. Ja, ze hadden wel iets samen.
En Sierhuis zei na afloop ook. Ik heb in de wedstrijd met de tweede tegen Heracles gespeeld, een tijdje geleden. Scoorde Sierhuis twee keer. Stond Asoro naast hem voorin. En dan zeiden ja, daar voelden wij elkaar ook goed aan. Dus wij weten van elkaar een beetje wat we kunnen. Hoe we lopen en wat we doen. En ja, dat beviel beide mannen gisteren uitstekend. En ik denk dat dat ook echt goed te zien was op het veld.
Wouter, ik denk dat het altijd goed is dat er concurrentie is. En dat Asoro het nu goed heeft gedaan, is alleen maar mooi. Ook voor Benschop en Sierhuis naar de toekomst.
Maar ja, zo valt het dan net weer goed. Hè? Want als Postma, Romano Postma, als die er geweest was, dan denk ik dat hij eerder de voorkeur had gekregen, weet je wel. Maar hij zit in Brazilië. Dus
hij heeft nu eindelijk gespeeld, hè? 2 minuutjes of zo. Maar
ja, hij heeft eindelijk wat een minuut achter zijn naam.
En gewoon de achtste finales.
Niet alleen maar op vakantie.
Levert dat FC Groningen nog geld op? Heel even tussendoor. Nee. Oh, helemaal niks. Jammer.
Maar even over de wedstrijd. Ik vond dat Groningen echt goed speelde gisteren.
Ja.
Ook het voetbal wat bij Buijs past, denk ik. Wat hij in zijn hoofd heeft. En wat de supporters ook leuk vonden. Ook een heel groot compliment aan de supporters. Want ik heb vanmorgen om 7 uur gekeken. En als je hoort hoeveel geluid er de hele wedstrijd was. Ja. Van toejuichingen en dat is toch heel erg mooi.
Ja, over steun tijdens de wedstrijden heeft FC Groningen denk ik helemaal niks te klagen.
Niet.
Ook vorig jaar dat het echt slecht ging. Nou, was het tijdens de wedstrijden altijd sfeer in het vak achter het doel. Kan natuurlijk ook nog weer andere gevolgen hebben. Supportersgedrag, daar gaan we het later nog wel
wat
over hebben.
Wat ik nog steeds jammer vind in het spel,
ja,
is de ondersteuning zeg maar, bij de tweespits. He, omdat jij eigenlijk met Masoudi en Matusiwa toch een beetje twee controleurs hebt. Als je heel simpel rekent, heb je 6 verdedigend denkende spelers. Hè, waarbij Masoudi natuurlijk heel veel aanvallende intenties heeft. Waarbij Warmedan heel veel aanvallende intenties heeft.
Zeefuik ook.
Waarbij Zeefuik heel veel aanvallende intenties
heeft. Itakura wil ook nog wel eens.
En we weten al, we staan anderhalf jaar, staan we eigenlijk al verdedigend goed. Dus ik wil standaard aanvallend wat meer zien. Ja. Dus ik wil een 10 zien. Een type als Roestisch. Die kan denk ik prima op 10 spelen. Ik denk ook Masoudi kan ook heel goed op 10 spelen. En dan kom je dus in een ruiten staan. En volgens mij past dat het beste bij dit elftal. Maar daarin ben ik misschien heel eigenwijs. Gisteren pakt het in ieder geval
maar hoe Elhan Koeri het nu oppakt.
Ja, nou ik heb...
gisteren speelde iedereen, vond ik, een uitstekende wedstrijd. Elhan Koeri, als je zag wat voor ballen die af en toe afpakte.
Ja, dat beviel me ook heel goed.
Roestisch, die na wat mindere weken het weer goed deed. Die zag ik op de duur een bal veroveren in de eigen 16 meter. En hebben we het nog niet eens gehad over die fantastische paas die hij gaf waar die 1-0 uit voortkwam.
Hij had een aantal, hè. Want
hij deed
dat
vaker.
Is echt genieten. Maar op het moment dat hij ze raakt, zeg maar, dan raakt hij ze ook technisch zo mooi.
Maar we hebben het er eerder wel
ook bij
over
de eerste goal, hè, was ook de opening van hem van rechts.
Magnifiek. En zie je
links naar Warmedan. Ja. Warmedan die gaat door. En Warmedan moet ik ook zeggen, want die mocht op een gegeven moment weg.
Nog steeds.
Of die man nog steeds weg.
Nou ja, is dat wel
maar
zo?
Maar het is wel een hele nuttige speler, jongens.
Als hij zo blijft spelen, zou
Maar, goed, maar zijn contract loopt af, zo simpel is het toch? Ja.
Maar de club kan toch nog een poging doen? Of gaat dat niet gebeuren?
Op één goede wedstrijd?
Nee, niet op één goede wedstrijd. Hij doet het toch al wel meerdere wedstrijden.
Ik vond tegen Heerenveen vond ik dat hij het goed deed toen hij voor de eerste keer linksback stond en nu weer.
Ajax uit tot zijn die rare gele kamer. Deed hij het volgens mij ook best wel goed.
Ja, klopt.
Maar gaat de club met Warm dan zo om omdat hij zijn contract niet wil verlengen? Of?
Het was een zakelijk standpunt wat Marc-Jan heeft ingenomen. Hij heeft natuurlijk, die jongen is gekocht voor een transfersom. Maar uiteindelijk loopt hij in zijn laatste jaar. Dus het standpunt was ook, als er een goed bod binnenkomt, komt, dan zullen we daar naar kijken. Nee, dat is niet geweest. En dan denk ik, Django, inderdaad, ben ik helemaal met Stefan eens. Doet hartstikke goed dit seizoen. En de laatste twee wedstrijden linksback, zeker.
Zijn jullie met hem in gesprek nu?
Nee.
Gaan jullie met hem in gesprek?
Daar is nog te vroeg voor. En sowieso bepaalt Marc-Jan dat als eerste.
Ja. Je kan ook een keer te laat zijn.
Dat kan. Ja, dat is het risico. Ja.
Okay.
Ja.
Nog even, want vol enthousiasme nogmaals praten we na over die wedstrijd.
Ook wel eens lekker, toch?
Ja, inderdaad.
Vaak genoeg negatief, ook terecht. Maar als het dan goed is, mag je het ook
benoemen. Ik denk dat wij realistisch zijn.
Ja.
Maar ik vraag me dan wel af hoe dat werkt met Wouter Gudde. Want kijk, Nijland was een directeur die heeft niet op een hoog niveau gevoetbald, laat ik het zo zeggen. Jij wel.
Nou, als je ons vraagt, dan heeft hij een behoorlijke voetbalcarrière gehad, hoor.
Volgens mij ook. Maar dan... Kijk, als directeur kan ik me ook voorstellen, wil jij niet te veel bemoeien met de elf die op het veld staan, hè? En de invallers en hoe zo'n wedstrijd verloopt. Maar ik kan me ook wel weer voorstellen dat je toch uit enthousiasme ook met Buis praat over de wedstrijd.
Praten doen we zeker. Alleen volgens mij voor de 11 mensen in het veld hebben we gewoon een trainer.
Ja.
En voor het voetbaltechnisch beleid is er een technisch directeur. En als je je daar graag elke dag zelf mee wil bemoeien, dan moet je geen technisch directeur aanstellen.
Is dat lastig voor jou ook?
Nee hoor. Nee. We hebben sinds de komst van ons hebben we eigenlijk ingevoerd dat we elke maandagochtend 7:30 zitten we altijd met Danny, met z'n drieën. En dan is er geen agenda, gewoon voet op tafel. En de afgelopen week doornemen, de wedstrijd, dingetjes die er eventueel spelen.
Hij was er vandaag zeker 7:15 al, mooi op tijd.
Nou, Danny is er elke dag voor 7:00. Dus echt een enorm harde werker. Dat hebben we vanochtend ook weer gehad. En dat gaat eigenlijk prima. En daar kan iedereen zeggen wat hij wil. Hij kan zeggen wat hij wil, wat wij willen. En daarna doe je de deur dicht en dan ga je beginnen aan de week. Eigenlijk een ideale opstart.
Dat was gisteren wel mooi, want het was 2-0 voor Groningen. En op een gegeven moment was de camera gericht op Danny. En Danny loopt langs de zijlijn. En dan zie je iets in zijn gezicht. Wat we vorig jaar niet hebben gezien. Vorig jaar. Ik heb ook wel tegen jou verteld. Hè, dat ik Danny sprak bij de transfer van Rijs. Persconferentie van Rijs. En hij zag er zo vermoeid uit. En zo. En ik vroeg aan Danny, hoe gaat het? Hij zegt, ik ben kapot. Ik vind het echt kapot.
Volgens mij heeft hij op zijn vakantie in Egypte de eerste 3 dagen op bed gelegen.
Ja, hij heeft 3 dagen geslapen. En als je nu ziet, zeg maar, hij voelt zich prettig bij de staf die op dit moment aanwezig is. Bij de club, bij de spelers. En spelers die lopen nu ook naar hem toe, weet je wel.
Dat gebeurde vorig jaar ook.
Nee, klopt. Maar er komt nu veel meer alles bij elkaar. Veel meer warmte naar Danny toe. En ook veel meer rust. En ja, daar ben ik blij mee. Vind ik mooi. Dat er wat dat betreft rust is. Mm-hmm.
Wouter, er hing een spandoek. Gudde, maak van onze FCG geen FC Knudde. Ja. Heb je het gezien?
Ik had het niet gezien, maar ik ben daar uiteraard wel door meerdere mensen op geattendeerd.
En wat vond je daarvan?
Ja, ik vind daar niet zo heel veel van. Iedereen mag volgens mij gewoon zijn mening geven. En als je dingen gaat veranderen, dan krijg je volgens mij altijd overal weerstand. En ik moet volgens mij de beslissingen nemen. Vanuit het oogpunt dat je het beste voor de club wil doen. En ja, dat zullen ook wel eens beslissingen zijn waar niet iedereen het mee eens is. Ik heb in ieder geval niet de illusie dat je het iedereen naar de zin gaat maken.
We hebben vragen van luisteraars overigens. Je ziet de lijsten die via Instagram en Facebook en Twitter zijn binnengekomen. Dit was een vraag van Mark98FC. Maar het is ook maar net hoe je hem interpreteert, hè? Dat spandoek. Want je zou ook kunnen zeggen dat supporters zich gewoon heel betrokken zijn en zich zorgen maken en hopen dat jij het goed gaat doen.
Ja, dat ze betrokken zijn, dat denk ik sowieso wel. Als je hoort wat Martin ook net zei, wat je ziet wat er achter de goal gebeurt, maar ook in de rest van het stadion. Ik heb gisteren nog een filmpje gezien waar de spelers dan voor de Noordtribune staan. Daar spreekt betrokkenheid uit. Ja, en dit soort dingen, ik vind dat je daar niet al te veel tijd aan moet besteden. Dat hoort erbij. Dan had je maar geen algemeen directeur moeten worden.
Want er staat jou nogal een klus te wachten en je hebt het al zeker opgepakt, getuige ook. Het financieel jaarverslag dat vorige week is gepubliceerd. 6 ton verlies, begrotingstekort van 2 miljoen. Daar komt het eigenlijk in grote lijnen op neer. En als wij dit, we hebben het volgens mij alle drie wel gelezen. Nieuw realisme eigenlijk, hè?
Nou, ik proefde heel erg dat een beeld bestond waar niet iedereen volgens mij de huidige situatie echt wist. En die hebben volgens mij nu wel weergegeven. Ik zag daarna nog een analyse bij VI Pro. Die had zeg maar een aantal jaarcijfers naast elkaar gelegd van verschillende clubs. Ja, dan zie je dat wij op dit moment iets meer dan 10 miljoen euro in totaal uitgeven aan voetbal. En Utrecht en AZ 18 en 19 miljoen. Ja, dat zijn gewoon verschillen. Waardoor het ook logisch is dat je af en toe onder AZ en Utrecht eindigt.
Maar waarom vond je het zo belangrijk om juist die duidelijkheid te scheppen? Hoe kan het dat die duidelijkheid er ook niet was?
Je hebt het net over betrokkenheid. Dat weet ik niet, maar je hebt het net over betrokkenheid. En er zijn heel veel mensen bij betrokken. Sponsors, supporters, maar ook gewoon mensen die bij ons werken. Ja, dan is het denk ik heel fijn dat je weet hoe we ervoor staan. En ja, dat was nu het moment voor. We hebben inderdaad voor iets meer dan 15 miljoen euro verkocht deze zomer. Maar dan kan de beeld ontstaan dat wij dus ook een flinke pot hebben om uit te gaan geven. Ja, en dan vond ik het nu wel goed om uit te leggen dat de situatie er iets anders voor staat.
Ja, vind je dan ook dat de afgelopen jaren dat die duidelijkheid er toch minder was in zo'n jaarverslag?
Nee, dat weet ik niet. Ja, dat zou je aan de mensen moeten vragen die daar toen bij betrokken waren. Alleen ik vond het nu wel goed om uit te leggen. Omdat je uiteindelijk wil je volgens mij ook een startpunt creëren en uiteindelijk een stip aan de horizon zetten waar je met z'n allen naartoe wil gaan groeien. Ja. Nou, dan moet je volgens mij beginnen met een soort nulmeting. En ja, dat hebben we nu gedaan.
Ja. Hoe?
Ja, maar ook naar de supporters toe was het ook zoiets van, wij willen Europees voetbal. En we gaan ook voor Europees voetbal. We denken ook dat het eventueel wel kan. Maar qua begroting. Nou ja, is het misschien niet realistisch.
Nou ja, er werd natuurlijk door Nijland altijd een heel positief verhaal opgehangen. Had een dikke persconferentie werd georganiseerd. Ik denk dat Hans het misschien lastig vond om dan te vertellen hoe de situatie af en toe echt was. Het was allemaal heel positief altijd wat hij zei. Terwijl het natuurlijk niet best was, afgelopen seizoen ook, dat je met een begrotingstekort van 3 miljoen euro werkt. En dat wordt dan wel weer deels opgelost door transfers. En het begrotingstekort voor komend seizoen is ook alweer opgelost door de transfer natuurlijk van Doan. Waar de centjes nog, of in ieder geval een groter gedeelte van de centjes nog van binnenkomen. Maar het is natuurlijk geen gezonde situatie als club zijn. En ik denk dat het ook goed is dat je gewoon eerlijk en open bent over hoe je ervoor staat. Want waarom zou je het verbergen als iedereen het toch kan terugzien in de jaarcijfers? Is het denk ik alleen maar goed dat je daar transparant over bent en dat mensen ook snappen dat als je een keer tiende wordt, dat een logisch gevolg kan zijn van hoe je er financieel voor staat, hoeveel geld je financieel te besteden hebt, helemaal op voetbalgebied.
Toch is de doelstelling, want je noemde de categorie, wij zijn eigenlijk nu een club voor de plekken 8 tot 12.
Ja.
Tot en met 12. Doelstelling is volgens Mark-Jan Verlederes, die eerder dit seizoen hier zat, play-offs om Europees voetbal.
Ja.
Dat is dan de lat echt wel hoog leggen.
Ja.
Is het realistisch?
Vind ik wel. Dan moeten we top presteren, maar ik denk wel dat we top kunnen presteren. We hebben een selectie met talent. Nou, dat gaat de ene week wat beter dan de andere week. Het niveau wat je gisteren aantikt, als je dat redelijk constant kan vasthouden, dan denk ik echt dat wij onder AZ, Vitesse, Utrecht, ik ga er wel vanuit dat Feyenoord nog wat punten gaat pakken met de nieuwe trainer. En dan denk ik dat wij best of the rest kunnen
worden.
Maar
als je nou 12e wordt, wat dus ook kan, als je jouw nieuwe categorisering erbij pakt, dan is seizoen dus niet geslaagd?
Nee, het seizoen sportief niet geslaagd. Nee.
Nee. Nee. Maar is het dan ook, want doelstellingen zijn er natuurlijk ook om, hoe noem je dat, ergens consequenties mogelijk wel aan vast te plakken. Want als je iets niet haalt,
Volgens mij heb je altijd meerdere doelstellingen. Wat wij hebben geprobeerd uit te leggen is dat je sportief moet proberen het hoogst na te streven. Nou, dat is voor ons nu het halen van de play-offs. Uiteindelijk heeft FC Groningen natuurlijk nog wel meer doelstellingen. Wij werken met een relatief jonge selectie. Wat ook heel erg belangrijk is, nou, zeker als je de financiële situatie hoort, is dat we waarde op het veld creëren. Hè? Dus dat we samen met de staf ervoor zorgen dat spelers beter worden. Dat ze een minuut krijgen, dat ze kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Dat is ook heel erg belangrijk. Hè? Want als je dadelijk waarde op het veld hebt staan en je kan elk jaar 1, 2 of 3 spelers verkopen en weer nieuwe goede spelers bijhalen. Ja, dat is wel het verdienmodel van FC Groningen op dit moment.
Zorgwekkend noemde je het letterlijk. De huidige situatie bij de club. Hoe is die situatie ontstaan? Want dat heb je natuurlijk uitgezocht.
Ja, ik kan alleen kijken naar de jaarverslagen waar jullie ook naar hebben gekeken. En daar heb ik ook de vergelijking getrokken. 10 jaar geleden werd er veel meer geld uitgegeven aan voetbal. Het spelersbudget lag kleine 2,5 miljoen euro hoger. En we hadden een iets kleinere kantoororganisatie. Nou, hoeft dat ook niet eens uit te maken. Want als jij morgen tegen mij zegt, joh, we gaan voor 1 miljoen investeren in de kantoororganisatie en het gaat je 2 miljoen euro opleveren, dan denk ik dat we dat gelijk gaan doen. Maar uiteindelijk is het belangrijkste, je bent een voetbalclub. Wij geven op dit moment 34% van ons budget uit aan voetbal. AZ was ook een mooie vergelijking, zit 10% hoger. Nou, ik denk dat je kunstgrasclubs niet helemaal kan vergelijken, hè, want die hebben met name minder huisvestinglasten. Daar ligt dat percentage nog hoger. Volgens mij is het gewoon heel belangrijk dat je elke euro die je verdient, dat daar zoveel mogelijk van naar het voetballen gaat. En dat is ook de nulmeting die we nu hebben gegeven. En dat is de weg waar je natuurlijk nu in wil gaan slaan.
Waar moet weer wat af dan? Want als je gaat verschuiven.
Je hoeft niet altijd af. Er kan ook bij komen. Hè? Ja. Dus uiteindelijk meer omzet. Dat zou ook helpen. Alleen dan moet je ook wel het geld dat binnenkomt, dat moet dan zo efficiënt besteed kunnen worden dat je het ook daadwerkelijk aan voetbal uit kan geven. Dus het is en efficiënt werken. Zorgen dat je meer omzet gaat realiseren om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het voetbalbudget omhoog
gaat. Ja, maar Stefan, jij zei dat Groningen heel veel hoge kosten heeft. Vaste lasten of...
Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de huisvestinglast inderdaad. Het Topsport Zorgcentrum is per jaar, en volgens mij de komende 30 jaar zelfs, zo'n 7 ton wat je aan huur kwijt bent.
Mm-hmm.
Stadion hier, ik heb hem zo niet direct in mijn hoofd, maar is ook heel veel wat je daarvoor moet betalen. En die kosten bij elkaar, die liggen hoger dan bij een Heracles Almelo, dan bij een PEC Zwolle, dan bij vergelijkbare clubs waar Groningen zich op dit moment mee moet meten. Dus Groningen moet meer geld binnenhalen dan die clubs. Om ook weer meer te kunnen investeren in het voetbalgedeelte.
Ja, kijk, Martin, dus de gemeente is een hele belangrijke partner voor de club geweest. Want zonder de gemeente was er nooit een stadion en een top zorgcentrum geweest. Maar daar betalen we inderdaad iets meer dan 3 miljoen euro aan. En er stond ook in de VI pas een mooi onderzoek. PEC Zwolle betaalt 2,5 ton aan het stadion. Dus 2,7 miljoen verschil.
Dan moet je behoorlijk aan de slag.
Ja, en dat is dus net het, en daarom zitten wij dus nu dichter in de buurt van PEC dan van een andere partij.
Maar nou ga jij, zometeen heb je een afspraak met de burgemeester, Koen Schuiling. Je gaat dus ervoor zorgen dat je minder geld hoeft te betalen? Of?
Nee, niet nu. Ik heb al gezegd, ik ga niet mijn handje ophouden nu voor huurverlaging. Ik vind het eerst belangrijk dat we een relatie gaan opbouwen. Dat ook de gemeente onderdeel gaat worden van de plannen. Plus ik vind ook dat wij zelf nog een aantal dingen wel echt beter kunnen gaan doen.
Zoals?
Nou, ik vind dat wij eerst moeten bewijzen dat we ook geld zelf kunnen gaan verdienen. Hè. De tendens is al dat de inkomsten dalen. Of het nou, kijk naar het stadion wat leger zit. Of de sponsoropbrengsten die dalen. Ik vind dat we eerst zelf moeten aantonen dat wij geld kunnen gaan verdienen. En dan moet je mensen onderdeel maken van het plan waar je graag naartoe wil. En wij zijn nog niet in de fase om nu te roepen. Sowieso vind ik dat je met een plan moet komen. Want de tijd dat je zegt, ja, mag het 1 miljoen minder, die is volgens mij wel voorbij.
Nou, heeft FC Groningen in het verleden de horecatak opgericht. Ze gingen in de telefonie. Beveiligingsbedrijf. Allemaal om geld te verdienen eigenlijk. Dat was de achterliggende gedachte. Maar moeten we dan aan dat soort dingen denken? Of ga je op een hele andere manier proberen geld binnen te halen?
Nou, wij kunnen nu gewoon onze huidige exploitatie kunnen wij nog geld verdienen. Hè. Er staan behoorlijke business seats staande leeg. We hebben volgens mij 5-6 jaar geleden verkochten wij nog 14.000 seizoenkaarten. Nu nog 10.000.
Staan ook skyboxen leeg, toch, op dit moment?
Ja, er staan uit mijn hoofd 2 skyboxen leeg, ja. Ja. Dus dat zijn middelen die zijn al beschikbaar. Dus laten we eerst gewoon een plan maken om die gewoon structureel en het liefst ook duurzaam weg te kunnen zetten. Zodat we daar gewoon meer geld uit gaan halen.
Stel dat je die skyboxen, want het is lastig om natuurlijk over cijfers ook te praten. Maar stel dat je die skyboxen en de leegstaande business seats wel ingevuld zou hebben. Wat zou dat dan extra opleveren?
Ja, tot de euro na kan ik het niet zeggen. Nee. Maar ook daar, hè, als je weer de vergelijking maakt, dan was dat 10 jaar geleden, was het zo'n 2 miljoen euro wat je meer ophaalde uit sponsoring en een kleine 7,5 ton wat je meer uithaalde uit kaartverkoop.
Skyboxen zijn in vergelijking volgens mij in het vorig jaar, als ik het goed heb uit de jaarcijfers, of goed uit de jaarcijfers heb gehaald, 60.000 euro wat je nu minder hebt. Ja. Heb ik het alleen over over de Skyboxen?
Zo'n 2 spelers ongeveer.
Nou ja. Nou. als jij op veld staat misschien.
Nee, maar dit is vaak een kettingreactie. Hè? Ik heb toen met Nederland ook gesproken. Was even na de bekerwinst tegen Vitesse. Nee, heb ik ook tegen Hans gezegd van. Er zit geen stijgende lijn in. Hè? En toen hadden we het op een gegeven moment over de supporters. Hè? Ik zei, die moet je wel serieus nemen. Nou, zegt Hans. Je moet. Het beleid ligt bij de club. Nou, dat klopt ook. En je moet niet luisteren naar de soldaat. En met de soldaten bedoelde hij op dat moment de supporters. Ik zeg, Hans, onderschat wat jij dan noemt de soldaten niet. Want het is vaak een kettingreactie. Hè? Als mensen wegblijven, zeg maar, dan heeft dat ook invloed op sponsors. Hè, sponsors die zien graag een club die bom en bomvol zit. En dat trekt aan. Ik vind dat Hans dat op dat moment heeft onderschat.
Maar als ik dit nu zo hoor, hè, met die skyboxen en business club seats, sponsoring, is niet heel handig dat de commercieel directeur thuis zit?
Nee, als je puur gaat kijken en naar het geld willen verdienen, dan is het altijd fijn dat je op oorlogsterkte bent. Ja.
Komt hij nog terug?
De situatie is onveranderd ten opzichte van vorige week. Dat hebben we ook tegen jullie netjes uitgelegd. En daar moet inderdaad wel snel duidelijkheid komen.
Een time-out komt het op neer vanwege een verschil van inzicht. Ik vind het dan opvallend, maar dan ga je natuurlijk conclusies trekken. Maar dat in dezelfde week het financieel jaarverslag naar buiten komt. Met daarin niet zulke goede commerciële cijfers. Is dat 1-op-1 een link te leggen?
Nee.
Oké. Waar zit een verschil van inzicht dan in?
Ja, nogmaals, hebben we al aangegeven. Daar kunnen we nu even niks meer over zeggen. Volgens mij is het belangrijk nu dat we het snel en goed oplossen. Ja.
Is het ook de reden dat je eigenlijk niet je eigen glazen wil ingooien? Door als je nu dingen daarover gaat roepen, dat je onderhandelingspositie misschien in het uit elkaar gaan zwakker wordt?
Nee, je moet dat gewoon goed en netjes met elkaar op kunnen lossen. Mm. Want een verschil van inzicht is wel belangrijk. Hè. Je hebt net gehoord, we hebben een uitdaging te gaan. En dat onderkent ook helemaal niemand bij FC Groningen. Alleen zeker als je dan met z'n allen beleid moet gaan voeren, moet je wel op dezelfde lijn zitten.
Maar ik denk dat
het heel veel teleurstelling is natuurlijk. Hè, want we hebben ook wel eens een keer over FC Groningen genoemd dat het een secte is. Mensen die op een functie niet functioneren, die kunnen zomaar naar een andere functie. Je bent keeperstrainer, je functioneert niet. Dan word je elftalleider, je bent jeugdtrainer, je functioneert niet. Je was koud. Weet je, alles werd altijd binnen de poorten gehouden. En hij wil natuurlijk de positie van Hans.
Dat was ook geen geheim.
Vroeger
Naar de positie van Wouter Gudde.
Ja, nu. Nou, nu van Wouter Gudde.
Ja.
Ja. Ja. En dat is niet gebeurd. En ik denk dat dat behoorlijk wat teleurstelling heeft opgeleverd bij hem.
Nou, ik kan me ook voorstellen dat, hè, er wordt nu heel duidelijk gezegd, staat ook, hè, in de jaarcijfers van, op commercieel vlak valt er gewoon heel veel te winnen. Hè. Dan wordt er ook teruggegrepen naar een onderzoek van Hypercube van een aantal jaren geleden, waarin heel duidelijk staat dat Groningen de vijfde afzetmarkt volgens mij heeft van alle clubs in Nederland. Het vijfde verzorgingsgebied.
En dan hebben we het onderzoek, ja.
Ja, met betrekking tot commercie.
Een subtopper.
En als je dan kijkt wat er tot nu toe uitgehaald is en hoe er nu geconcludeerd wordt dat daar meer uitgehaald moet worden, dan kan je dat natuurlijk wel zien. Ook als kritiek op de huidige commercieel directeur. Maar dat hij daar niet alles uit heeft gehaald.
Daarom ook de vraag aan. Nee, maar goed, we moeten het wel vragen. Ja, neem je. Want Klaver is ja, de hoogste man, zeg maar, die nog over is vanwege het vorige, of van het vorige beleid. Neem je hem dat dan kwalijk?
Nee, ik vind dat je sowieso altijd als directie moet kijken naar het hele beleid. Hè. Dus het zou heel makkelijk zijn als wij nu 12e worden. Dat ik dan naar Marc-Jan ga wijzen van joh, ja, lekkere selectie heb je samengesteld. Dat doe je samen. Het is op dit moment even met de informatie waar je mee moet doen. We hebben een verschil van inzicht. Dat is ontstaan en daar moet duidelijkheid komen. En dat begrijp ik.
Maar wanneer verwacht je daar meer duidelijkheid over te krijgen?
Ik kan ik echt niks over zeggen.
Want
Steven,
ja, hoe langer het duurt, hoe ongewenster die situatie is natuurlijk.
Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Ja.
en ja, het is nu al, even zien, volgens mij zo'n 20 dagen om en nabij. Even snel uit mijn hoofd gerekend.
Dat nee, Klaver er niet is, bedoel je?
Ja, dat hij thuis zit. Nou, misschien ietsje minder lang dan. Maar ja, elke dag extra is er eigenlijk natuurlijk één te veel, kan ik me voorstellen.
Ja, ben ik met je eens.
Dat hij thuis zit en jullie hier.
Ja. Hoeveel van zijn input is meegenomen in het nieuwe beleidsplan, om het zo maar even te noemen?
Er is nog geen nieuw beleidsplan. Nee. Hè? Het beleidsplan wat er nu ligt, dat loopt tot 2020.
Maar je hebt wel een aantal punten aangegeven waarvan je zegt van dit en dit moeten wij doen om...
Je gaat beginnen. Nou, dan ga je, wat ik heb aangegeven, eerst praten met alle mensen die er werken. Nou, hebben we aan de kantoorkant in het stadion zaten er iets meer dan 60. Nou, hebben we een uur lang met iedereen één op één gesproken. Dan krijg je heel veel informatie uit. Ik had me uiteraard net zo goed als dat Steven zich heeft ingelezen in de jaarcijfers, heb ik dat ook gedaan.
Mooi.
Uiteindelijk ga je dan een analyse maken. En dan denk je, oké, het wordt in ieder geval nu belangrijk dat we gaan kijken dat we ook naar de lange termijn gaan kijken. Nou, en dan daarvan hebben we een strategische agenda gebouwd, waarin het belangrijkste voor ons nu is hoe gaan wij ons als club nu positioneren? Wat wordt nou de kapstok waar FC Groningen dadelijk zijn verhaal aan gaat ophangen? En ik vind wel in de 6 maanden dat ik hier ben, ja, zie je wel dat dit een hele bijzondere, het is sowieso een bijzondere club, maar het zit in een stad die heel veel met zich meebrengt. Hè. Of nou 60.000 studenten is, enorme boomingmarkt op het gebied van horeca, op het gebied van vastgoed. Er zijn heel veel start-ups in de regio, maar er zijn ook heel veel maatschappelijke problematiek in deze provincie.
Nu trek je het iets breder, vind ik logisch, maar ik vroeg eigenlijk van hoeveel van de input van Robert Klaver is hier?
Dat hebben we gewoon samen gedaan. Ja, we zijn gewoon vanaf het begin af aan gelijk gestart, ja.
Nou ja, ik heb het idee ook dat je voor het idee hebt dat je voor grotere sponsoren interessanter kan worden dan dat je op dit moment bent. En je noemt het zelf die maatschappelijke problematiek waar we hier ook in de regio mee te maken hebben. Nou, dan heb je volgens mij zelf een keer eerder Google bijvoorbeeld als voorbeeld genoemd. Stel dat een Google zich aan jullie wil verbinden, dan is er op dit moment misschien wel te weinig wat jullie dan terug kunnen doen voor hem. Voor zo'n groot bedrijf, want ja, een reclamebord zal hun weinig op... Dus
we hebben geen behoefte aan exposure, denk ik. Nee.
Maar jullie kunnen dan misschien wel in staat zijn om hun in connectie te brengen met mensen die hier bezig zijn met bepaalde projecten. Bijvoorbeeld wat voor hun dan wel de exposure geeft.
Ik denk dat hier heel veel bedrijven in de provincie zitten die graag wat terug willen doen voor de maatschappij. En daar kan je als FC Groningen wel echt een rol in gaan spelen. Ik was het 1,5 week geleden bij de afronding van ons sociaal activeringstraject. En hebben wij 12 mensen, dat doen we samen met Restart en met de gemeente, georganiseerd die dreigen eigenlijk uit te vallen voor de maatschappij. En die hebben wij middels sport en middels een programma gewoon weer teruggebracht naar ofwel een opleiding ofwel gewoon echt betaald werk. Ja, dat is een rol die je als voetbalclub heel makkelijk kan nemen, omdat je een enorm interessant merk bent. En natuurlijk gaat het om sport en natuurlijk vinden die mensen het mooi dat ze met een Groningen pak aan mogen lopen. Maar ja, tegenwoordig vragen heel veel bedrijven minder om de business seat en de boarding, maar juist meer om dit soort proposities. En wij hebben het voordeel dat wij een A-merk zijn. En dat is net even wat leuker dan het merken, Gasterra of GasUnie. Mm-hmm. Die wat minder zou aanspreken, maar als je dat dus samen gaat doen.
GasUnie ligt niet altijd heel lekker.
Nee, bedoel ik. Maar uiteindelijk zal GasUnie dus ook heel veel voor de provincie Groningen willen gaan doen. Nou, als je daar elkaar in kan vinden, denk ik dat daar heel veel kansen liggen voor de
kunst. Wat net mag ook bij Liqueurs nu doet en probeert. Hè? Dus zo'n constructie. Ja. Zo'n denkwijze zou jij hier ook wel...
We waren in Rotterdam bij Excelsior, hadden wij samen met Coca-Cola. En dan moet je denken, wat doe je daarmee? Maar daar hadden we een heel programma opgezet voor middelbare scholen. En dat ging om sporten en gezonde voeding. Ja, en daar bereik je als club heel veel mensen mee. Je doet heel veel goed. Ja, en dat kan volgens mij bij elke voetbalclub.
Peter van der Waal die vroeg trouwens ook over die vijfde club op de ranglijst. Wat betreft potentiële afzetmarkt. En op welke wijze je denkt die positie meer te gelden kunnen maken. Je hebt net al wat genoemd. Zijn er meer mogelijkheden die jij ziet?
Ik had, mag ik iets zeggen? Ja. Vorig jaar een oudspeler, ik noem de naam daar niet van. Die heeft zich aangeboden bij de commerciële afdeling bij FC Groningen. Waarvan ik zeker weet dat hij best een aantal sponsors zou binnen kunnen halen. En die kreeg daar te horen bij FC Groningen van dat er geen budget was. Dat lijkt mij commercieel al niet heel erg sterk. Ik denk, je kan altijd, denk ik, iemand... En natuurlijk moet hij goed zijn. Ik weet zeker dat hij goed is. En dat hij geld zou binnenhalen. Maar die kan zelf zijn geld terugverdienen. Dus die hoeft geen salaris te hebben of iets dergelijks. Bewijs je maar, jongen. Want zo'n situatie zit je nu ook als club.
Maar over wie hebben we het nu dan?
Nee, dat kan ik na afloop van de uitzending wil ik dat best zeggen, maar nu niet. Maar zulke dingen begrijp ik dan niet, weet je?
Tweedehands Hatenboer. Tweedehands Hatenboer, dat is een Twitternaam. In een eerdere interview geeft... helaas is er geen tweede. In een eerdere interview geeft Gudde aan bezig te zijn met een nieuw vijfjarenplan. Wat zijn dan de verschillende punten waarop onder andere hij zelf op wordt afgerekend na die 5 jaar?
Hup moet vol.
Nou ja.
Ja. Nee, volgens mij moet je dan kijken naar de opdracht die is neergelegd bij de RFC toen werd aangesteld. En dat was zorgen voor een gezondere exploitatie en volgens mij voor structureel terugkeren in de subtop. En of dat binnen 5 jaar gaat lukken, dat gaan we zien. Maar ook daarin vind ik wel dat we moeten proberen in ieder geval het gat naar boven toe kleiner te maken dan dat nu is. Ja.
Nou is het zo dat jij, je wil een beter beeld ook hebben van de potentiële achterban van FC Groningen. Jij hebt het dan over een database. Je wil gegevens van mensen eigenlijk in jullie database hebben staan. Nou, tegenwoordig met die privacywetgeving klinkt het mij nogal eng in de oren. Maar ik heb er dan ook geen verstand van. Dus leg eens uit, wat wil je precies daarmee?
Als je data kan verzamelen, dat betekent dat kan je gewoon volgens de AVG-wet kan je dat doen. Dan kan je die mensen uiteindelijk ook bereiken. Alleen die data moet je dan wel hebben. Als je bijvoorbeeld in Duitsland en Engeland gaat kijken, daar werken ze met een model dat ze ongeveer 8 keer hun stadioncapaciteit in de database willen hebben. En als je daar een goede marketing- en communicatiestrategie hebt, maar ook je stadion, dus met voldoende horeca, entertainment, alles op aansluit, dan kan je stadion uitverkopen. Dus we hebben sinds 1 juli ook een database marketeer aangenomen. Kimberly, heel goed jong meisje, direct van school met enorm specifieke kennis. Alleen op dit moment is de database van FC Groningen een kleine 35.000 unieke gegevens. En als je snel rekent, willen we dus naar 180.000. Daar hebben we nog wel even wat werk te doen.
Maar hoe, want je wil dan dat mensen op de site hun eigen gegevens invullen? Of hoe?
Kan met alles, met kaartverkoop. Je kan daar ook weer samen partners voor vinden. Jij werkt ook bij een organisatie waar ik zeker weet dat data ook heel belangrijk is. Dat kan je samen gaan doen. Er zijn veel meer bedrijven, ook in de regio, die data verzamelen. Daar moet je elkaar in gaan vinden en daar moeten we het vooral ook zelf in gaan doen.
En op die manier probeer je dan eigenlijk de mensen die dan in zo'n database komen te staan en eigenlijk nog nooit of misschien heel sporadisch bij de FC zijn geweest, om die binnen te halen?
Ja, kan. En die kan je dan informeren over de activiteiten. Het werkt ook weer zakelijk, hè? Want uiteindelijk zullen je ook bedrijven op zoek zijn die bijvoorbeeld producten aan consumenten te hebben verkopen. En als jij dan kan zeggen, we hebben 200.000 unieke gegevens in onze database en je wordt partner van FC Groningen en we kunnen dat samen gaan vermarkten.
Het is natuurlijk bizar dat Groningen dat al niet had.
Maar helpt het ook niet gewoon als er 6, 7, 8 thuiswedstrijden op rij, zoals afgelopen zondag, worden gespeeld?
Absoluut.
Spreekt dat niet veel meer aan dan...
Absoluut wel. Dat is een vliegwiel. Alleen, het is niet meer alleen dat.
Heb je het idee dat het stadion je af en toe beperkt? Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe het nu is. Je hebt op de tweede ring geen toiletten. Geen horeca, dus mensen moeten naar beneden. Waardoor de wachtrijen daar vaak heel lang zijn, hoor je van. Veel supporters. Nou, je hebt
ik
nu
proef
in ieder
een beetje eigen belang hier, maar...
Nou, ik zit op perstribune en in de perskamer heeft Joben natuurlijk altijd prima voor elkaar. Die legt altijd even wat biertjes koud voor ons.
Lopen niet te veel, jongen.
Maar dat zie je natuurlijk nu ook met die nieuwe tappunten die jullie geïnstalleerd hebben achter de goal. Ja. Dat je toch een soort van extra service weer wil aanbieden of gasvrijer als club wil zijn. Om het de mensen zoveel mogelijk naar de zin te hebben.
Ik vind dat je in de basis moet kijken naar het stadion. En dat ziet er gewoon geweldig uit. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Alleen inderdaad de punten die jij net noemt. Hè, dat je meer moet bieden dan misschien wel 10 jaar geleden. Ja, dat is wel heel belangrijk. Hè. Mensen hebben gewoon veel meer keuze te doen. De tijd wordt is sporadisch. Dus het kan ook wel zijn dat de weekenden al volgepland zitten. Nou, en als je dan een stukje moet reizen om naar het stadion te komen. Dan is het wel fijn dat je snel geholpen kan worden. Dat je bier koud is en je hamburger warm. En dat je
überhaupt dat het op een hamburger lijkt als je het eet. Maar goed, dat is even tussendoor. Maar gaat er iets veranderen dan in het stadion? Grote dingen? Gaan er toiletten komen op de tweede ring bijvoorbeeld? Of is dat gewoon helemaal niet mogelijk?
Nee, dat is ook de relatie met onze... moet ik het goed zeggen, onze verhuurder, dus met de Euroborg NV, met de gemeente, is daarin belangrijk. Maar ook gewoon het eigen plan. Hè. Zoals je weet zijn we ook nog zijn we geen eigenaar zelf van de horeca. Dat delen we met Martini Plaza.
Daar wil je vanaf, heb ik begrepen.
Daar zijn we nu wel aan het onderzoeken of wij alles in volledig eigendom kunnen gaan nemen. Want dan betekent ook dat je alles zelf kan bepalen. Dat vind ik wel fijn.
Ja, maar het is nu bijvoorbeeld heel simpel. Ja. Je huurt hier een skybox, er is een avondwedstrijd en wordt er al een buffetje aangeboden. Dat wordt dan opgewarmd in Martini Plaza en die grote keukens.
Lekker.
Dan wordt dat hier naartoe gebracht. Ja, en dan heb je een sompige gehaktbal uiteindelijk bij je stamppot. Ja. Het is niet, denk ik, het eten wat je aan je grootste sponsoren zou willen aanbieden. Ik denk dat je daar als club zijnde veel meer kan, maar ook moet onderscheiden dat je iets goeds kan aanbieden.
Heeft FC Groningen een eigen grote keukenruimte dan, waar je dat ze helemaal zou kunnen verzorgen hier?
Nee.
Of ga je een nieuwe keuken bouwen?
Nou, dat is sowieso denk ik lastig.
Alleen even je vrouw inschakelen.
Nee, door zeg maar zelf 100% regie te hebben, zou je wel wat andere partnerships af kunnen sluiten. Met bijvoorbeeld horeca vanuit de stad, met andere partners. Wat Stefan zegt, is enigszins te nuanceren. Maar wat wel heel belangrijk is dat je probeert te verrassen. Kijk, ik zit zelf ook in elkaar. Als je 8 jaar ergens komt en het is 8 jaar elke dag hetzelfde. En je kan van tevoren uitdromen wat alles is. En ik zeg absoluut niet zo. Dat is absoluut niet zo het geval bij FC Groningen. Maar als je het verrassingselement weet toe te voegen, of het nou voor een supporter is of voor een sponsor, dat is gewoon leuk. Dat je elke keer toch een klein beetje een twinkeltje krijgt dat het de andere kant op kan gaan. En ik denk wel dat het belangrijk is. En dan zal je eerst de regie volgens mij volledig in eigen handen
maken. Maar als je van zo'n leden bijvoorbeeld, nu nog even, dan had je hier ineens na de wedstrijd Oktoberfest in het stadion. Ja, had ik nog niet eerder meegemaakt hier. He, maar dat zijn wel dingetjes.
Toen ben je ook even gebleven, hè?
Ik ben even gebleven.
De interviews kwamen iets later online, volgens mij die dag. Maar als er bijvoorbeeld zo'n deal van met Martini Plaza over die catering. Je bent dus aan het onderzoeken of je dat, of je er vanaf kan. Daar komt het heel zwart weer.
Of je niet vanaf kan. Of je
het op een andere manier kan invullen.
Ja, precies.
Of jezelf eigenaar kan.
Maar zo'n deal is toch gesloten, denk ik, om als club ook geld te verdienen? Of waarom is die deal dan gesloten als jij er vanaf wil?
Dat kan hij toch niks over zeggen.
Dat moet je niet aan mij vragen, dat weet ik niet. Ja, dat is in het verleden gebeurd.
Ja, oké. Okay. Ja. Okay.
Nee, maar het is niet zo dat er altijd zo. Kijk, je hoeft niet te gaan zoeken. Kijk, het is een nieuwe mensen brengen. Nieuwe ideeën met zich mee. Ik heb afgelopen donderdag heel lang met Hans in de auto gezeten richting Kerkrade. Omdat we nog kennis wilden maken met een sponsor. Waar we het niet hadden gedaan. En ik had ook bij Excelsior contact met Daan. Dat was mijn opvolger dan. Die zei ook, ik heb 4, 5 dingen zag ik. En dat heb ik zo en zo en zo gedaan. Toen dacht ik, ja... Eigenlijk wel logisch. Dat is ook gedaan. Ja.
Dacht je toen was stom dat ik dat zelf niet.
Maar dat is toch zo. Dat daarom is het ook juist fijn dat je af en toe in een organisatie denk ik dingen kan verversen.
Was het gezellig autoreis trouwens? Want dat is nogal lang.
Het was 682 kilometer, maar het was zeker gezellig.
Op de terugweg is iemand aan het zingen gegaan. Denk ik.
Nou, als dat betekent dat er een nieuwe sponsor is binnengehaald. Hoe is het met Hans? Mist hij het? Merk je dat?
Ja, dat is echt een vraag die je wel aan hem moet stellen. Ik denk dat hij, volgens mij doet hij het daarin uitstekend. We hebben zelf de afspraak gemaakt dat hij zijn adviseur bij de club is. En dat is op afroep. Dus de laatste paar weken heb ik hem weer wat vaker gesproken dan de maand daarvoor. Maar om het echte antwoord te hebben,
hij is GVB inmiddels, hè?
Misschien...
hij golft heel veel zijn inderdaad tegen mij. Ja.
Misschien moeten we hem weer eens uitnodigen. Dan heeft hij ook weer wat uurtjes wat te in doen, te vullen. Ja. Zo is het ook. Nog even een kijkersvraag.
Luisteraarsvraag.
Luisteraarsvraag.
Ik maak me echt zorgen, hoor.
Volgers... nee, er is geen camera. Wim Koenis. Is de heer Gudde het met ons eens dat FC Groningen, als er geen grote sponsor komt, het al moeilijk genoeg krijgt om structureel het linkerrijtje CQ Playoffs te halen? En dat was, ik denk dat hij ook een beetje bedoelt wat we in de stelling hadden. Een grote investeerder zoals Utrecht bijvoorbeeld heeft.
Nee, daar ben ik het nu niet mee eens. Uiteindelijk, daar kan je ook weer terugverwijzen naar 10 jaar geleden. We hebben de cijfers er beter uitgezien. Volgens mij is dat eerst de basis. En wat in Nederland veel te veel clubs verkeerd doen, is dat ze een eigenaar binnenhalen als ze het totaal niet meer weten. Nee, we zien allemaal wat er in Kerkrade op dit moment gebeurt. Ja. Volgens mij, als je al ooit dat besluit neemt, moet je dat altijd uit kracht doen en nooit uit zwakte.
In hoeverre? Want we hebben het ook veel over dat het stadion best wel leeg zit. Dat 10 jaar geleden veel beter was eigenlijk. Maar volgens mij toen 10 jaar geleden hier het stadion werd geopend. Nou, toen was het natuurlijk allemaal...
Alles was nieuw.
Hè, Hosanna, helemaal nieuw. Ja. Maar ook gewoon het voetbal was natuurlijk beter. Maar wat ook heel anders was toen. Dat niet alles live werd uitgezonden volgens mij op televisie. Ja. Dat 9 van de 10 wedstrijden op de zondagmiddag waren. Dus als jij een seizoenkaart kocht, dan wist je waar je aan toe was. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Engeland, waar de stadions toch meestal wel vol zitten.
Hartstikke duur is trouwens, hè, om in een stadion te zitten.
Ja, het is niet te betalen daar. Maar daar worden bijvoorbeeld niet alle wedstrijden live uitgezonden. Hè, nou weet ik wel dat er een deal is gesloten met Fox, waar alle clubs nog steeds heel erg dankbaar voor zijn. Heeft de clubs heel veel geld opgeleverd. Maar ik denk, stel, je gaat vaker weer terug naar wat de clubs willen. Gewoon hun eigen vaste... tijdstip. Groningen dan zondagmiddag 2:30. Nu worden minder dan de helft van de wedstrijden om 2:30 gespeeld. Stel, 3/4 van die wedstrijden wordt weer om 2:30 gespeeld. Ik denk dat dat al heel erg mee kan helpen. Dat mensen meer weten waar ze aan toe zijn. En sneller zullen besluiten om een seizoenkaart te nemen.
Dat kan helpen. Alleen, we moeten het ook niet als excuus gaan gebruiken. Hè? Dus ik vind ook gewoon dat wij moeten het dan maar zo leuk maken dat je zeker weten niet thuis blijft voor de televisie, omdat je het gewoon niet wil missen in het stadion. Mm-hmm. Dus ook daar weer gewoon eerst naar onszelf kijken. Wat kunnen wij nou beter doen om ervoor te zorgen dat het veel leuker is in het stadion dan het gemak voor de televisie. En ik kan het gemak echt wel begrijpen als het koud is en je moet een uur reizen. Dat je een keer thuis blijft, dat zie je landelijk. Hè? Want uiteindelijk hebben niet alleen wij te maken met seizoenkaarten die wel verkocht zijn, maar mensen niet opkomen dagen, maar is een landelijk iets.
Nou, maar je hebt het over dat verzorgingsgebied. Dat heeft natuurlijk een voordeel, is dat je heel veel sponsoren uit een heel groot gebied kan halen. Ja. Maar het heeft ook een nadeel dat sommige mensen inderdaad een uur moeten rijden om naar Groningen te komen. Ja. En dan zijn er natuurlijk ook nog eens heel veel wedstrijden die op ik weet niet wat voor tijdstip allemaal gespeeld worden.
Ja.
Ja, dan kan ik me voorstellen dat je inderdaad thuis blijft.
Nou ja,
en helemaal dat, als het spel af en toe gewoon...
Of spel of wat dan ook. Klopt. En wij zijn ook in Nederland. Hebben we ook wel tijdstippen waarin je sommige doelgroepen uitsluit. Hè. Zaterdagavond 8:45 zou er nog kunnen. Maar er is ook gesproken over zondagavond 8:00. En daar zijn nu een aantal wedstrijden voor geweest. En qua tv-kijkers is dat heel interessant. Maar qua supporters, alle clubs die hebben gespeeld, die hebben daar omzetverliezen geleden. Omdat je dan echt gewoon de kinderen, die sluit je uit. Dus ik denk ook niet dat we daarin nog verder door moeten slaan.
Het begrotingstekort, laten we dat er nog even bij pakken, was rond de 3 miljoen. Als het goed is, nu is het 2 miljoen. Ja. Wat heb je gedaan?
Nee, dat is de credits voor vorig seizoen. Hè. We zijn 2 plekken boven Heerenveen geëindigd. En dat heeft 7,5 ton opgeleverd. Uiteindelijk was er best wel wat verloop in personeel. En hebben we dingetjes wat efficiënter ingericht. Plus we hebben ook daarin wat besparingen al doorgevoerd. Waarvan we dachten, dat kunnen we dan zo doen. En daardoor is het streefbedrag 2 miljoen. Dat kan 1,9 worden, dat kan 2,2 worden. Dat zal even moeten blijken.
Want over personeel gesproken, hè, het getal weet ik ook zo niet uit mijn hoofd. Maar er zijn aardig wat personeelskosten. Je zegt net al, er was wat verloop en we hebben dingetjes efficiënter ingericht. ja, wil je van, moet je van personeel af, laat ik het zo zeggen.
En nee, dat is niet de basis, hè, wat ik net al zei. Alleen waar we wel goed naar moeten kijken, daar gaf Martin net best wel een mooi voorbeeld voor. Als je iemand binnenhaalt, ja, dan, wat is dan zijn functie en wat gaat hij opleveren uiteindelijk? Hè? Het is wel fijn als je een accountmanager aanneemt en die kost 10 euro. En je weet dat die 20 euro kan opleveren. Ja, dan lijkt het mij voor FC Groningen slim om dat te gaan doen. Op het moment dat wij allemaal mensen moeten gaan aannemen om bijvoorbeeld processen te gaan regelen. Ja, daar heb je tegenwoordig ook gewoon automatiseringsslagen die je kan maken.
Je bedoelt Excel-lijstjes?
Ja, nee, bijvoorbeeld inderdaad. Ja, hè. Dus je ziet best wel wat Excel-lijstjes her en der zwerven. Ja, en dan kan je efficiënter werken als je dat gewoon in één systeem inricht. Nou ja, dat zijn ook wel stappen, hè, op digitalisering die wij wel bij FC Groningen kunnen maken, ja.
Jaap van Nieuwenhuis heeft ook wel een hele mooie vraag. Via Facebook kwam die binnen. Wat vind je van Groningers?
Ja. Dat is inderdaad een goede vraag. Nou, ik merk wel verschil ten opzichte van de Randstad waar ik vandaan kom. Wat ik in ieder geval heel fijn vind is dat het direct is. Het verschil zit hem in, voor mijn gevoel duurt het hier iets langer echt om een relatie op te bouwen. Iets meer kat uit de boom kijken. Wat rustiger dan in de Randstad. Maar ik vind best wel veel overeenkomst, als ik heel eerlijk ben.
Wat duurzamer wordt dan zo'n relatie misschien ook wel?
Ja, ik vind je moet wat meer doen echt om, om het helemaal open te krijgen.
Ja, ja. En volgens mij ook wel best wel veel positieve reacties, denk ik, na vorige week. Hè? Presentatie van het verslag en het interview dat je daarna voor FC Groningen TV hebt gegeven. Onder andere. En bij ons natuurlijk.
Ja, ik wil wel zeggen. Stel goede vragen.
Maar heb je veel positieve reacties gekregen?
Nou, ik ben wel actief op social media, maar ik ben niet echt een reactie lezen. Ik heb contact gehad met John de Jonge. Ik heb contact gehad met een aantal grote sponsoren. Maar daar kreeg ik de reacties van. Ik denk dat het meeste in de onwetendheid is. Of zoals ze het wel zeggen of niet zeggen. Ja, ook daar kwamen we een beetje terug op het spandoek. Ja, daar moet je niet al te veel tijd aan besteden. Het is volgens mij heel belangrijk dat mensen die bij FC Groningen werken en bij FC Groningen betrokken zijn, weten hoe we ervoor staan en waar we naartoe willen. Mm-hmm. Dat is vooral mijn taak.
Speler van de week. Ja. Die hebben we ook gewoon. Ja, nou, die lijkt me dit keer niet heel lastig.
Wat denk je, Wouter? Mensen kunnen stemmen op onze site, op de speler.
Ik denk Kai Sierhuis.
Met afstand is het Sierhuis geworden. En op plek 2 Itakura uit mijn hoofd. Oh. En op 3 Assoro.
Oh ja, ah, leuk. Zeefuik niet eens, die staat altijd in de top 3.
Scheelde niet veel. Oh. Vierde uiteindelijk. Maar we gaan deze week dan uiteindelijk Zeefuik nog een Speler van de Maand Award uitreiken. En onze doelman van afgelopen maand.
Oh ja, dan moeten we nog even voor iets halen, hè?
Leuk presentje.
Extra cadeautje. Die
extra cadeautje.
Voor Sergio Pat.
Itakura had gisteren trouwens nog wel één keer geluk, hè?
Ja. Die had een fout paasje. Was even afgeleid door al die Japanse fans op het team.
Maar
Wouter Gudde is ook centrale verdediger geweest.
Gebeurde
die
heeft
vast ook wel eens zo'n.
Helaas te vaak.
Ron Jans heeft mij nog centrale verdediger willen maken, maar.
Nee.
Ja?
Nee.
Oh. Martin, jij gaat op de training dan. Ik wil kijken of jij centraal achterin kan spelen.
Nou ja,
mijn training, ik vind het helemaal niet leuk.
Als je nu jouw...
Ik ga staan proberen, maar ik ze trainen, dan kan ik beter gaan stoppen.
Ja, maar
als je nu de laatste 5 minuten de ballen wegkoppen. Dat
zou kunnen, maar dat deed ik altijd al.
Hij heeft van Regilio Vrede toen nog een spits gemaakt.
Ja, nee, maar iedereen maakt zijn fouten natuurlijk. Dat is ook,
Ron Jans heeft het goed gezien. Want als je nu jouw cijfers als voetballer bekijkt bij Mussel, heb je wel de cijfers van een centrale verdediger.
Nee, absoluut. Nee, maar ik ben ook niet tevreden over wat ik nu laat zien. Alleen...
Mussel zijn ze dat ook niet, heb ik begrepen.
Nee, jongens, natuurlijk niet, maar ik kom niet in mijn kracht.
Ik kijk even op de klok. Wouter Gudde moet over 6 minuten weg. Dus we gaan het daarvoor wel proberen af te ronden. En eigenlijk, ja, dan komen we er niet omheen. De vraag die nooit wordt gesteld.
De vraag die nooit wordt gesteld.
Dan moet je wel 6 ton verlies proberen in te lopen. Maar ik denk dat dit nog lastiger wordt. Ik heb hier een vraag. Een vragenlijst. 85 vragen. Er staat al een aantal is doorgestreept. Dus die doen dan ook niet meer mee. Je moet gewoon een nummer noemen. En er hoort een vraag bij.
Dan noem ik nummer 20.
Nummer 20.
Waarom?
Geen flauw idee.
Nee, die is ook al meegegaan. Als je geen algemeen directeur was geworden, wat wilde je dan worden? Nee, helaas, ander nummer.
85 vragen, hè, zei je?
Ja.
Nou, 44.
44, die is nog nooit geweest. Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou?
Jeetje. Dat is echt een hele moeilijke.
Zie Stefan ook trots kijken, want volgens mij heeft hij deze gemaakt.
Ja. Goeie vraag, Stefan.
Dankjewel, dankjewel.
Nou, ik kan niet zeggen, we hebben de tijd, want jij moet weg. Dus jij... Ja.
Poeh, nou dat, vind, ja, dat zou ik echt niet weten welk verhaal ze...
Moeten we daarvoor even met de KNVB bellen?
Ja, dat is misschien wel makkelijk, ja. Ja. Nee, ik ben al, ja, ik ben heel, hoe zeg je dat?
Saai? Lief,
ja, nou, ook wel een beetje saai, goed opgevoed. Ontbrak maar niks. We hebben een hele fijne jeugd gehad. Pap en mama nog steeds bij elkaar en komen heel vaak hier naartoe. Ik zit heel vaak daar. Ja, ik heb niet heel erg veel bijzondere
nooit eens dronken tijdens een familieweekend?
Niet tijdens een familieweekend, maar ik ben uiteraard ook best dronken geweest, ja.
Okay.
Ja.
Nou, laten we het daarbij houden. Dat heeft hij in ieder geval wel een streepje voor op de vorige algemeen directeur. Want die is wel eens wat vaker.
Nou, we zijn best kritisch geweest over Hans, maar Hans heeft ook heel veel goede dingen gedaan.
Zeker.
Absoluut.
Hans, ik denk... Hans voerde zeker beleid. Ik denk dat we hem gaan afronden, want je moet naar het stadhuis. En daar heb je een kwartier voor om daar te komen. Tegenwoordig met de wegen in de stad die allemaal open liggen, moet nog heel wat gebeuren. Ik wil je veel succes wensen met je klus. In ieder geval de komende 5 jaar ben jij hier nog algemeen directeur, hè? Denk ik.
Ja, volgens mijn contract wel, ja.
Hartstikke mooi.
Ook weer bedankt voor de vraag over GOMOS. Hartstikke
leuk. Maar het gaat nu...
Als we winnen, dan...
Het gaat nu weer goed, dus we hoeven het er niet meer over te hebben. We hebben jou een beetje geholpen. En nogmaals dank iedereen voor de komst hier naar de podcast. Podcast nummer 53.